Een nieuwe podcastserie Oud Goud van DanielOnline.nu. In 4 afleveringen bespreek ik met Gerben van der Wulp de Puritein Arthur Pink. Welkom bij deze 3e aflevering van de podcastserie Oud Goud over de Puritein Arthur Pink. Hij ging helemaal op in occultisme, maar God zocht hem op en Pink kwam tot geloof. Vlak na zijn bekering preekte hij in zijn eigen gemeente, besprak ik met Gerben in de vorige afleveringen. Gerben, je kan toch vlak na je bekering niet zomaar gaan preken?
Ja, ik vind dat zo'n prachtige vraag. Maar vraag dat nu eens aan iemand die, zoals ze dat vroeger wel zeiden, in zijn eerste liefde loopt. Vraag dat eens, hou jij je mond eens een tijdje. Dat zal niet gaan. Dat zal niet gaan. Doorgaans willen mensen die door de Heer zijn stilgezet, ja, die willen dat van de daken prediken, verkondigen. Anders zouden, zo staat het toch in de Bijbel, anders zouden toch de stenaast gaan spreken. Bijbelse voorbeelden te over. Wie had toch gedacht dat Paulus, die Saulus was en die dreiging en moord blies, dat hij terstond Christus predikte in de synagoge. En dat deed hij. En wat we van Saulus lezen in de Bijbel, dat lezen we van Pink in zijn biografie. Hij krijgt inderdaad een platform in de gemeente. Nou, dat zal niet zonder reden zijn geweest. Hij was van plan om theologie te gaan studeren. Hij was een aankomend theologiestudent, om zo te zeggen. Waarschijnlijk werd er ook iets in hem gezien. Een bepaald talent werd opgemerkt door zijn pastor. Misschien door de ouderlingen van de gemeente. Het is niet voor niks dat zijn eigen predikant ook zei, ga theologie studeren. Dus die stond waarschijnlijk achter hem. Hmm. Die hoorde klanken die hij zelf vertolkte. Dus die gaf hem inderdaad dat platform. Maar ja, ik denk toch dat het herkenbaar moet zijn voor degenen die door de Heer zijn opgeraapt. Dat ze het niet voor zichzelf kunnen houden. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij geeft aan mijn geest. En ik wil ook een tekst uit Petrus niet onvermeld laten. Want die gebruikt zo'n sterk woord. En dat is mij eens opgevallen. Als Petrus spreekt over de taak van een gelovige, van een kind van God, dan zegt hij, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En dan komt het, waarom? Opdat gij zoudt verkondigen. Dit is niet alleen de taak van de prediker. Dit is wel primair de taak van de prediker. Maar het kan toch niet zo zijn dat de kinderen van God hun mond moeten houden. Petrus geeft ze als het ware met apostolisch gezag een taak. Opdat gij zoudt verkondigen de eigenschappen, de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Pink deed dat. En ik denk dat wij dat voorbeeld misschien op een andere manier moeten volgen. Maar niet door te zwijgen, maar door ook te spreken.
Ja, het is natuurlijk ook gekleurd door de context van zijn tijd waarin, en de gebruiken van zijn kerkgenootschap daar in Engeland, hoe de gebruiken daar waren. Ja. We kunnen niet zomaar plotten op hoe wij dan nu in Nederland in onze tijd gewend zijn. Maar waar het hart vol van is, daar wil je over vertellen.
Ja, precies. En als ik daar nog even op door mag gaan, recent zag ik op Daniel Online ook iemand die, om het zo te zeggen, een verloren zoon was en die daar dingen over mocht vertellen. En op die manier kan ook iemand die in onze gemeente uit de wereld is getrokken door de Heer als het ware naderbij is gebracht, dat delen met het platform wat Daniel Online ook heeft.
Zeker, ja. Mooi dat je die video noemt, ja. Voor Pink was dat dus best wel een carrière switch van het bedrijfsleven en de graanhandel naar theologiestudie. Wat leverde die studie hem op? Hoe ging dat?
Ja, dat werd geen succes.
Geen succes?
Nee. Dus hij had het advies in de wind geslagen om in Engeland te gaan studeren. Hij was nog niet koud in Amerika, om het zo te zeggen. En 2 maanden later was hij al uitgeschreven, want hij zei, ik zit hier mijn tijd te verdoen.
2 maandjes studie.
Ja, 2 maandjes studie. Nou, ik denk dat hij weinig studeerde. Maar het had ook weer met Pink zelf te maken. De man had zich gezet tot zo'n grondige bestudering van de schriften, waarschijnlijk een koude douche voor hem is geweest. Hij had daar waarschijnlijk hoge verwachtingen van. Mm-hmm. Maar hij komt daar ook in een klimaat wat de tijd niet mee heeft. Ook op het gebied van hoe interpreteer je de Bijbel. Dat was in Engeland was dat vaak één pot nat op de universiteiten. Maar ook in Amerika. Hij komt daar en hij zegt dus ik zit daar mijn tijd te verdoen. En hij krijgt een beroep uit een gemeente en weg is die. Mm-hmm. Hij stopt direct met studeren.
Mm-hmm. Dat is best wel ongedurig eigenlijk.
Ja, maar ook een heel sterk roepingsbesef om de tijd die hij heeft nuttig te besteden. Dus als hij ziet dat er met een kluitje in het riet gestuurd wordt op een theologische opleiding, dan zegt hij, ja, maar dat kan ik zelf beter. Met een Bijbel op schoot, met een typemachine ernaast en dan het produceren van materiaal wat voor anderen tot zegen kan zijn. Ja, hij zegt, dan kan ik dat beter doen dan luisteren naar iemand die zijn theologie niet op orde heeft.
Ja, precies, want hij heeft die slechts 2 maanden studie gevolgd op een theologische universiteit. Maar dat wil niet zeggen dat hij stopte met studeren.
Precies, ja, dat is wel heel belangrijk om op te merken. Want eerder is al gezegd en opgemerkt, het was een autodidact. Hij gaf zichzelf volledig en hij wijdde zichzelf op het gebied van het bestuderen van de Bijbel, van de geschriften van de reformatoren en van de puritein. Dat deed hij vanaf het allereerste begin. Ik denk dat hij daar ook simpelweg dat voorbeeld van zijn vader Thomas volgde, die hem dat had voorgedaan. Dus daar zit wel een gat in zijn tienerjaren. Maar als de Heer in zijn leven krachtig werkt, dan volgt hij direct weer in dat voetspoor van zijn voorouders.
Van zijn ouders met enorme toewijding aan zelfstudie.
Ja.
In de Bijbel zelf en in de oudvaders van die tijd. Ja. De Puritijnen en de Reformatoren. En veel werk van Bijbelstudie dus. Maar wat kunnen wij daarvan leren? Want het klinkt best wel extreem. Ja, alles bij Pink is extreem. Ja,
dat is waar. Maar op dit gebied denk ik niet dat je gauw moet zeggen, dat is wel heel extreem. Ik snap wel dat je het zegt en ik weet dat dat predicaat wordt wel eens gelegd op mensen die nogal nauwgezet willen leven of die nogal veel werk maken van het bestuderen van de Bijbel. Maar als voorbeeld, hè, vanochtend luister ik een preek in de auto. Een zinsnede daaruit was een Bijbeltekst uit Psalm 119. O, hoe lief heb ik u wet. Dat is een uitroep van de psalmdichter, Psalm 119. Je kunt ook lezen voor het woord wet, inzettingen of woord. Dus, o, hoe lief heb ik uw woord. Nou, als dat nou de schreeuw van je hart is.
Mm-hmm.
O, hoe lief heb ik uw woord. Dat was bij Pink zo. En als het goed is dat bij al Gods kinderen zo. Dan kan het toch niet anders of je zet je tot het bestuderen van de schriften. Het valt me heel erg op. Sinds enkele jaren mag ik ook godsdienst geven. Naast Engels. Het valt me zo op dat bijbellezen er echt bij hangt. Het is geen prioriteit. Het is even lezen. Dat is bij ons als individuen zo. Dat is in de gezinnen zo. Daar moeten we echt heel erg waakzaam voor zijn. De Heer Jezus heeft gezegd, niet lees de Bijbel, bid elke dag, hoe goed dat ook is. Maar hij heeft gezegd, onderzoek de schriften. Dat is ook zoals Pink dat deed.
Misschien onderzoeken gaat verder dan lezen.
Precies. Onderzoek de schriften. Kijk, als je goud wil vinden, dit is een podcastserie over oud goud. Kijk, als je goud wil vinden, ja, dan moet je graven. En dan moet je diep graven. Want goud, dat ligt niet aan de oppervlakte. Dus in die zin, hoe lief heb ik uw woord. Dat moet dan wel blijken. Dat moet gegraven worden. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus zegt, onderzoeken. Dat is wat gebeuren moet met de schriften, met het Oude Testament, met de Bijbel als geheel. Er ligt eeuwig leven in verborgen. En ze wijzen allemaal op de Heer Jezus Christus, want die zijn het die van mij getuigen.
Ja, ja.
En Pink zegt daarvan, dat is nog wel even een mooie aanjager, om het zo te zeggen. God geeft de betekenis van een tekst niet aan luie mensen. Dus ja, dat is weer Pink ten voeten uit. Dus als die collega predikanten soms beluistert, of als die hun geschriften leest, dan heeft hij heel vaak het idee van, en dat is dan Engels, they are scratching the surface. Ze zijn alleen maar bezig met de oppervlakte. Ze gaan de diepte niet in. Dat valt mij altijd enorm op bij Puritijnen en bij Pink. Neem een willekeurige bladzijde uit hun geschriften en het staat boordevol met verwijsteksten, met bijbelteksten. Vergelijk dat eens met boeken die nu uitgebracht worden. Dat moet je echt eens doen. Gewoon een willekeurig boek van een Puritijn nemen, een bladzij openslaan en zien hoeveel bijbelteksten er genoemd worden. En dan een boekje van nu openslaan. Alle respect. En dan kijken hoeveel referenties er zijn naar bijbelteksten. Ik heb dat een paar keer gedaan. Het is stuitend.
Oké, nou dat ga ik zeker eens een keertje doen. Ja. Die uitdaging pak ik op.
Ja.
En ik hoop vele luisteraars met mij. Je noemde net al eventjes dat Pink na die 6 weken studie of die 2 maand een beroep kreeg. En dat gelijk aannam en weg was, die zei je. Hij heeft in diverse plaatsen is die predikant geweest. Kun je daar iets over zeggen, over zijn predikantschap, over zijn dominee zijn?
Ja, eigenlijk moet je ook concluderen dat zijn predikantschap, dat geen succes was. De ene biograaf, Murray, die zegt heel eenvoudig weg, Arthur Pink, his life. Maar de andere biograaf, Dr. Belcher, die zo aardig was om al zijn geschrift over Pink naar me toe te sturen vanuit Amerika, waar ik hem nog steeds dankbaar voor ben, die heeft geschreven als titel boven zijn biografie, Born to Write. En ik denk dat het in een enkele zinsnede samenvat. Deze man was geroepen tot een writing ministry. Dus een schrijverschap. Daarmee is hij nog steeds tot zegen voor de kerk. Wat je merkt aan zijn predikantschap is voortdurend teleurstellen. Voortdurend dichte deuren. Daar schrijft hij over in zijn brieven. Heel veel van zijn brieven zijn bewaard gebleven. Het is dichte deuren, het is teleurstelling. Maar het is ook weer het karakter van Pink. Hij was simpelweg niet sociaal. En hij had er ook geen interesse in. Dus als hij gepreekt had, in zijn tijd was het, in zijn context de bedoeling, dat je elk gemeentelid een hand gaf aan het eind van de dienst. Pink die weigerde dat. Die was klaar met preken en die zei, als het woord gebracht is, maar daarna niet nat gemaakt wordt met mijn gebeden, dan zal het straks blijken vruchteloos te zijn. Dus die maakte haast om weer in zijn studeerkamer te komen en te bidden dat zijn preek vrucht mocht hebben. In plaats van dat hij ging socializen met de gemeenteleden, lag hij dus voor hen op zijn knieën.
En daarmee werkte hij zelf ook waarschijnlijk wel in de hand dat er allerlei deuren gesloten werden. En in je afstudeerscriptie las ik ook dat hij echt op heel veel verschillende plaatsen in de VS, maar ook in Australië en terug in Engeland en weer naar de VS en weer naar Engeland. En hij heeft eigenlijk de hele Engelstalige wereld heeft hij over gezworven en Gods woord gepreekt. En dat terwijl dat hij eigenlijk dus nauwelijks theologische opleiding heeft gevolgd.
Ja.
Hij heeft wel heel veel zelfstudie gedaan, maar is dan een geïnstitutionaliseerde, dat is misschien wel een moeilijk woord, maar echt een theologische opleiding, is dat dan niet belangrijk?
Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik denk dat Pink een uitzondering is op de regel. Er zijn enkele mannen in de kerkgeschiedenis die een uitzondering zijn op de regel van dat goed geschoolde theologen door de Heer gebruikt worden in zijn dienst. Dat hun gaven tot bloei komen voor God en voor het koninkrijk van God. Om een paar voorbeelden te noemen. Kijk, wij kennen allemaal de voorbeelden van Bunyan, Spurgeon en Pink. Pink was dus een autodidact van Spurgeon lees je ook niet veel over zijn theologische scholing. Wel dat, dat er in het voorgeslag van Spurgeon al predikant waren. En waar hij, om het zo te zeggen, de kunst van afkeek. Maar ja, hij was nog geen 16 jaar en hij preekte. Dat is een uitzondering. En ja. Bunyan ook, de ketellapper uit Bedford. Dat is natuurlijk ook een uitzondering. Maar als je dan de galerij, om het zo te zeggen, langsgaat. Vanaf het begin, kerkvader Augustinus was een briljant geleerde. De hervormers, Luther en Calvijn, dat waren briljante en geleerde heren. En in Schotland precies hetzelfde verhaal met Rutherford. En met de jongste Puritein, Grey. In Engeland met Owen en vele, vele anderen. Dus ik denk dat het wel een uitzondering is. En dat je altijd moet onderstrepen dat de kerk het nodig heeft dat goed geschoolde theologen aan bijbelgetrouwe instituten altijd tot dienst zijn geweest van de kerk. En nog. Hmm. Daar hebben we altijd behoefte aan.
Ja, ja. Dus de CGO-cursussen en de opleiding. En,
kan ik het wel aan bevelen.
Ja,
zeker.
Ja, gelukkig. Nou, dat is natuurlijk heel erg belangrijk, ook als middel om je structuur te bieden om je te verdiepen in je bijbelonderzoek en allerlei daarin op na te slaan. We gaan deze aflevering ook afronden. Echt een bijzondere carrière van Pink. Vooral als ik jou zo hoor, zijn gedrevenheid echt een voorbeeld is. Hoe hij ergens voor ging en daar dan ook al zijn aandacht aan besteedde. En echt nuttig met zijn tijd om wilde gaan. Dank dat je ons hierin hebt meegenomen. En ik heb er zelf ook echt wel weer veel voor opgestoken. Pink heeft veel geschreven. Ik zie hier een aardig stapel boeken liggen. Daar gaan we het de volgende keer over hebben.